We gaan weer verder. Ik ga in principe niet al die andere schriftplaatsen ook nog langs, want we hebben ze ongeveer wel gehad ook. Exodus 27 en 40 in ieder geval. En in die andere hoofdstukken, daar staat, daar vinden we niks nieuws. Wat ik na de pauze nog wil doen is... nog een praktische toepassing geven, om het zo maar te zeggen. Ja, zo hoort dat toch? Ja. Maar ik wil ook nog even wat over het brandoffer zeggen. Want ook dat is een interessant. We hebben het al even over die offers gehad natuurlijk. Dat het een opstijgend offer is. Even kijken. Ja, de eerste keer dat het woord brandoffer voorkomt, is in Genesis 8 uit mijn hoofd, vers 20 geloof ik. Ja, Genesis 8 vers 20, dat gaat dan over Noach. Ze zie je ook dat al... voordat de wet gegeven werd, voordat er instructies werden gegeven aan het volk Israël met betrekking tot die offers, werd dat toch al gewoon gepraktiseerd blijkbaar, door Noach. Dat is wel leuk, want in 8 vers 20, dat is ook de eerste keer dat het woord altaar voorkomt. Ja, je hebt het een nodig om het ander te doen, dus op zich is het ook wel weer logisch. Maar daar bouwt Noach een altaar en... Ja, we hadden het net al even over getallen, hè, de 5 van genade. In de pauze had het ook nog even over, maar Noach met zijn 8 zielen, hè, ze kwamen met zijn 8en overleefden zij de vloed. Een beeld van, de 8 is altijd een beeld van een nieuwe schepping. We weten allemaal dat de 7 een uitbeelding is van volheid, van volmaaktheid, compleetheid. Dus die 8e... is een nieuwe reeks, een nieuw begin. En dus een beeld, uitbeelding van de nieuwe schepping. En dat wordt natuurlijk prachtig uitgebeeld in Noach, die met zijn, waar dat 8-tal, hè, de zondvloed nam, de hele wereld weg, de hele oude schepping weg. En God begon overnieuw met die 8. Nou, dat wordt daar prachtig in uitgebeeld. Noach bouwt dan ook een altaar. Hij nam van al het reine vee en van al het reine gevogelde en offerde brandoffer op dat altaar. Vorige keer had het ook al even over het praktisch nut van al die dingen. Nou, dat is natuurlijk niet zo... dat is er niet. Het gaat altijd om waar het op wijst. Op het onderwijs dat het geeft. Op wat het ons wil leren. En als je net een vloed overleefd heeft met een paar dieren, dan zou je juist zeggen, dat is praktisch niet zo heel erg nuttig om dan ook dieren te gaan offeren. Maar dat heeft natuurlijk een geestelijke betekenis. Hij offerde brandofferen, hè, hier staat in de interlineair, hij doet opgaan, opstijg of opstijgende offers op het altaar. Dat wil ik ook nog even gezegd hebben, met typologie is het zo, wij zijn westerlingen, wij denken aan er moet ergens een begin en een eind zitten en we denken heel erg in oorzaak en gevolg en wat je bij typologie ziet... En zeker in de tabernakel is dat dezelfde dingen telkens terugkomen. Dingen worden telkens herhaald. Het brandoffer is een beeld van de verhoogde Christus. Maar de offers zijn dat net zo goed. Logisch ook, want wat op het altaar komt, hè, dat wordt één met het altaar. Dat is de gedachte. In Genesis 8 staat dan ook, hè, de Heer rookt de lieflijke reuk. Dat is ook een van die teksten waar wordt gesproken over een offer... En de lieflijke reuk. Het steeg op tot een lieflijke reuk voor de Heer, voor Yahweh. Nou, en zo kunnen we heel de schrift doorbladeren, want de brandoffer komt nogal vaker, komen we nogal vaker tegen. Maar een van de mooiste, die wil ik dan nog even genoemd hebben, is Genesis 22. Want we hebben het al even over Abraham gehad. Ook in de pauze. Abraham is hij hier dus inmiddels. heeft genade ontvangen. Hè? En die genade werd ook nog eens uitgedrukt in de zoon die hij kreeg. Zijn enige geborene. Dat staat hier ook in vers 2. Wordt tot Abraham gezegd door God: neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer. Op een van de bergen die ik u zeggen zal. Nou, dan lezen we dus in het vers 3 dat Abraham des morgens vroeg opstond. Nou, dan weet je natuurlijk waar het over gaat. 'S morgens vroeg opstaan. Ook dat deed de Heer. Ja, op die morgen. Op eerste paasdag, zeg maar. Hij stond 's morgens vroeg op. En dat deed Abraham hier ook. En dan lees je in vers 4. In vers 3. Kloof de hout tot het brandoffer. Halverwege het vers. En dan in vers 4 aan de derde dag. Op de derde dag. Hè, dus ook hier gaat het weer over de derde dag. En ook hier gaat het over verhoging op de derde dag. Ook hier gaat het over een offer, een opstijgend offer, een brandoffer. Op de derde dag. Verhoging op de derde dag. Daar spreekt het van. Het offer van Isaac is dus ook een beeld van... Van de opstanding van Christus. In het commentaar in Hebreeën 11. Daar staat. Laten we daar dan ook nog even naartoe gaan. Ik ga niet heel de geschiedenis van het offer van Isaac bespreken. Maar ook dat was dus een brandoffer. En letterlijk dus een opstijgend offer. En het is een uitbeelding van dood en opstanding. En dat lezen we dan bijvoorbeeld terug in het commentaar van de Hebreeënbriefschrijver. In hoofdstuk 11, waar al die geloofshelden worden genoemd, hè, waar dan Abraham als een van die voorbeelden genoemd wordt. Hoe hij in geloof of door geloof heeft gehandeld. 11 vers 17, door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. Staat niet bijna geofferd. Nee, hij heeft hem echt geofferd. Hij was bereid dat te doen. En zoals God de dingen ziet, heeft hij hem dus geofferd. Hij heeft hem aangeboden. Hè? Want offeren, laat ik dat dan ook nog even zeggen. Wij offeren is aanbieden. Hè? Zoals wij het woord offreren hebben, wat we nog kennen. Vooral in het zakelijk leven. Hè? Offert uitbrengen, offreren, aanbieden. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tot welke gezegd was, in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Abraham overlegde bij zichzelf, hij rekende dat God bij machten was. Hij dacht, als ik dan mijn enige zoon moet offeren... En God heeft beloofd dat in Isaac mijn zaad genoemd zal worden. Dat ik door Isaac nakomelingen zou krijgen tot een menigte van volkeren zou worden. Ja, dan moet God hem wel opwekken. Als ik hem moet doden. Dus hij rekende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, op te wekken. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. He, dus, ja... Spreekt voor zich, denk ik. Hij heeft een bijgelijkenis uit de doden terug ontvangen. En dus is het een beeld van dood en opstanding, dat offer van Isaac. Ik zou nog wat praktische toepassing geven. Daarbij wil ik gewoon een paar schriftgedeelten uit het Nieuwe Testament laten passeren uit de brieven van Paulus, waarin hij spreekt over offers. En waarin ik ook wil laten zien, ja, dat gaat niet over sterven of dood. Offers hebben te maken met leven. Ja, laat ik naar de Romeinenbrief gaan. Romeinen 6. Ik zat het gisteren nog een beetje voor te bereiden. En toen las ik Romeinen 6. En ik ga nu niet heel Romeinen 6 lezen. Maar je zou eigenlijk Romeinen 6 moeten lezen met dit plaatje in het hoofd. Dus dat plaatje van een slachting en een offer. He, van dat dier dat naast het altaar ligt en van het opstijgende offer op het altaar. Het beeld van dood en opstanding. Van de slagbank, van de uiterste vernedering naar de uiterste verhoging. Met dat in je hoofd zou je Romeinen 6 eens moeten lezen. Bijvoorbeeld, zo zijn er zoveel schriftgedeelten. Daar staat dan in 6 vers 1 bijvoorbeeld. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Elke keer krijg je van die tegenstellingen. De zonde, want de zonde heeft alles met dood te maken. Laatst al in Romeinen 5. Door één mens, door Adam, kwam de zonde de wereld binnen. Door de zonde de dood. De dood is tot alle mensen doorgegaan waarop alle gezondigd hebben. Dus dood en zonde, hè, die verhouden zich tot elkaar als oorzaak en gevolg. Zonde blijven, opdat zonde, dood, genade, leven. Nou ja, zo krijg je zoveel tegenstellingen in dit hoofdstuk. Bijvoorbeeld vers 5. Indien wij met hem één plant, daar is dan de vergelijking weer een plant, één organisme. Indien wij met, want wij zijn vereenzelvigd, dat is wat Paulus in vrijwel volgens mij alle brieven naar voren brengt. Wij zijn vereenzelvigd met de Heer Jezus Christus. Dat zijn we in zijn dood en in zijn opstanding en verhoging. Als wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dat principe, dat kom je telkens weer tegen. Ik noem er maar een paar. Vers 11. Alzo ook gijlieden, houd het daarvoor, ook hier weer reken. Reken zo, want God rekent zo. Reken dat gij wel voor de zonde dood zijt. Net als dat dier. Maar voor God levend in Christus Jezus. Dus slagbank en offer. Reken dat je voor de zonde dood bent, maar voor God levend in Christus Jezus. Of vers 23. De bezoldiging. Dat betekent volgens mij zoiets als loon. Het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegift van God is het eeuwige, het aionische leven in, staat er letterlijk, in Jezus Christus onze Heer. Want we zijn in hem. Dood en leven. Nou, met dat in het hoofd, want hier in dit hoofdstuk gaat het nog niet eens over offers, maar ik had het net over de praktische toepassing. In Romeinen 12 vangt de praktische toepassing van de Romeinenbrief aan. En Romeinen 12 is de conclusie. Jens, die zit volgens mij in dat lokaaltje daar links. Daarheen en dan links. Ga maar even kijken gewoon. Ga maar even kijken. Dat is ze niet, bij dat lokaal links. Eentje verder. En gevonden. Goed zo. Nee, Romeinen 12 vangt de praktische toepassing van de Romeinenbrief aan. Maar het is de conclusie op grond van al het voorgaande. Bijvoorbeeld de Romeinen 6. Hè, wat we zojuist lazen. Ja, ik had het ook dichterbij kunnen zoeken in Romeinen 11 vers 36. Want daar staat, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Ja, alles heeft zijn ontstaan, zijn voortbestaan en zijn bestemming in hem, in God namelijk. God is de oorsprong en de bestemming van alle dingen. Maar Paulus zegt dan, en hier gaat het wel over een offer. In 12 vers 1. Ik bid u dan, ik roep u op, staat er letterlijk. Ik moedig u aan, zo zou je het ook nog kunnen vertalen. Ik roep u op, broeders, door de ontfermingen van God, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig, gode, welbehagelijk of welgevallig offer of verander. Wat is een offer als je dit, vers leest? Pardon. Een offer is levend, heilig en voor God welgevallig. En zoals die, dat offer opsteeg tot een welgevallige reuk, hè, een lieflijke reuk voor de Heer. Een offer is dus levend, heilig en Gode welgevallig. En dat is onze logische, onze redelijke godsdienst, staat er dan in de Statenvertaling. Het is onze van jullie, het is onze logische dienst. Naar aanleiding van al het voorgaande wat Paulus in de Romeinenbrief naar voren heeft gebracht. Dood voor de zonde, levend voor hem. Eén plant met hem geworden in zijn dood, in zijn begrafenis, maar ook, ja, en dus ook in zijn opstanding. Vooral in een brief als Efeze, daar voegt hij daar nog aan toe. Dat wij met hem gezet zijn in de hemel. He, wij zijn meer dan overwinnaars, want wij hebben deze strijd, om het zo te noemen, die hij heeft ondergaan, die slagbank en het lijden, die hebben wij niet ondergaan, maar wij zijn wel met hem de dood ingegaan, de oude mens, en met hem opgewekt, met hem verhoogd en met hem gezet in de hemel, zegt Paulus in Efeze 2 onder andere. En daarom zegt hij, ja, zoek dan de dingen die boven zijn, want daar is je leven. Daar is je leven. Dus dat is dan ook onze logische dienst, is dat we onze lichamen stellen tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Dat we ons leven in zijn dienst stellen. En dat betekent niet dat je moet gaan rennen, dat je van alles gaat moeten. Ja, maar lees maar verder wat er staat in vers 2, laat ik dat er nog even bij nemen. Wordt aan deze aion, deze wereld staat er in de Statenvertaling, wordt aan deze aion niet gelijkvormig, maar wordt omgevormd, hervormd, metamorfose, dat woordje herkennen we daar nog in, wordt omgevormd in je denken. Daar begint alles. En door God als God te erkennen, door wat Paulus in al die hoofdstukken, hoofdstuk 1 tot met 11 van de Romeinenbrief naar voren had gebracht. En dan die climax in 11 vers 36, hè, dat uit hem en door hem en tot hem alle dingen zijn. Ja, als dat je denk is, dan is het ook niet meer dan logisch dat je je lichaam stelt tot dat het van hem is, om het zo te zeggen. Het is van hem. Want het heeft zijn ontstaan in hem en het keert weer tot hem terug. Dus waarom zouden we dan ook niet, dan is het ook logisch dat nu we hier ons bestaan hebben, dat het ook van hem is. En nogmaals, dan ga je niet rennen. Ik denk juist in tegendeel, dan heb je rust en dan zeg je van, ja, dan laat je je veranderen in je denken. Als je dat namelijk niet doet, dan word je vanzelf gevormd naar de aion. Dan word je denken gelijkvormig aan hoe men in deze wereld, hoe men in deze aion denkt. Zorgen maken, streven naar tijdelijk bezit, rijkdom enzovoorts. Daar je hart op zetten. Nou ja, enzovoorts. Nog een ander schriftgedeelte, Efeze 5. Want ik wil een beetje bij de offers, bij het offer blijven zoals dat in het Nieuwe Testament naar voren wordt gebracht. De verleiding is natuurlijk heel groot om heel diep in zo'n vers als Romeinen 12 vers 1 en 2 te duiken. Maar dat komt wellicht nog eens. Efeze 5. Nou, daar staat in vers 1, wordt dan navolgers van God. Wordt dan bootsers navolgers van de God. Als geliefde kinderen. Ja, door hem geliefd. We zijn door hem geliefd. Dus nou, wat betekent dat dan? En wandelt in de liefde. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft. en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande, tot een offer en een slachtoffer voor God, tot aan God, tot een welriekende reuk. Overigens staat hier alles in de Statenvertaling in een verleden tijdsvorm, ons lief gehad heeft. In de interlineair zie je dat het gewoon een tijdloze werkwoordsvorm heeft. Hij heeft ons lief. En hij levert zich over ten behoeve van ons. Wandelt in de liefde zoals ook Christus ons lief heeft en zichzelf voor ons overgeeft. Tot een offer. Dat is niet zijn sterven, dat is dat hij nu leeft. We hebben het vorige keer gehad over de hoge priester die gezeten is aan Gods rechterhand. Nou, wat doet hij daar? Hij reinigt ons. Hij bidt voor ons, hoe je dat ook wilt zeggen. Er worden allerlei beelden ook voor in de schrift gebruikt. Hij wast onze voeten, is er ook een. Maar hij is onze hoge priester en hij is dat heiligdom binnengegaan. Niet dat aardse heiligdom waarover, zoals hier in die maquette te zien is. Maar dat waar dat heiligdom, dat heilige der heiligen, dat allerheiligste, waar dat een beeld van is, namelijk de hemel zelf. Daar is hij binnengegaan, daar zit hij aan Gods rechterhand. En daar is hij onze hoge priester en dat is zijn offer. Hij heeft ons lief en hij geeft zichzelf over tot een offer. En slachtoffer aan God. Ja, en ook hier staat dat, hè, tot een welriekende reuk. Maar Paulus kende natuurlijk dit beeld. En hij... Wat hij eigenlijk doet is hier het beeld van zo'n brandoffer of van andere offers. Maar wij bespreken vandaag het brandoffer en het brandofferaltaar. Eigenlijk is het wat Paulus hier doet, is uitleggen wat dat betekent in Efeze 5. Dat is dus de voor God welriekende reuk. Dat Christus zich overgeeft tot een offer en een slachtoffer. Hij is geslacht. Maar hij is opgewekt en verhoogd en zit nu aan Gods rechterhand. En daar stelt hij zijn leven in, dat opstandingsleven, in dienst van zijn volk. Nou, dat lees je wel vaak in de Efezebrief, in hetzelfde hoofdstuk. Hè, gaat het ook over, in vers 25, over, daar wordt dan wel weer een wat ander beeld gebruikt, maar over Christus die de gemeente lief heeft en zichzelf voor haar overgeeft. Dat doet hij nu. Christus geeft zich over, hij leeft en hij stelt zijn leven voor de Ecclesia, voor de gemeente. Hebben we nog wat tijd over? Jawel. Nog een schriftplaats in Hebreeën. Als je het over deze dingen hebt, kom je vaak in Hebreeën terecht. Hebreeën 13. Hebreeën 13 vers 15, daar staat, ja, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande van lof. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Nou, dat is ook daar gaat het dus ook over een offer, hè? Een offer van lof, van lofprijzing. Dat is ons offer, zou je kunnen zeggen. Laat ons dan door hem, hè, want het is altijd door hem. Alles is zijn werk. Hè, laten wij dan altijd door hem, altijd God aan God opofferen, een offer van lof. En dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Het gaat niet over het zingen van een lied. Nee, het gaat over zijn naambeleid. Maar wat is zijn naam? Zijn naam is Jezus, Yahweh, red. En die naam beleiden wij. Hij heeft ons gered. Hij is de redder der wereld. Hij is de redder van alle mensen. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam beleiden. Een leven uit geloof, het geloof in die naam. Yahweh, red. Nou, ik ga natuurlijk niet. Het gaat mij puur even om wat dat het Nieuwe Testament ook die offers noemt. Hè? Die offercultus, om het zo te noemen, de tempel en de tabernakel, die kennen wij niet meer. Maar het Nieuwe Testament spreekt dan wel degelijk over offers. 1 Petrus 2 nog dan tot slot. 1 Petrus 2 vers 5. Daar worden een tweetal beelden door elkaar gebruikt. Ik weet wel, deze brief is in eerste instantie geschreven aan Israël, om het zo te zeggen. In Petrus 2 vers 5. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. En ik haal de tekst nog aan, omdat de gemeente door Paulus in Efeze ook een geestelijk woonplaats of een woonstede gods in de geest, zegt de Statenvertaling, is de gemeente. Dus een geestelijk huis, nou dat zijn wij ook, dus ook deze tekst zou je op de gemeente toe kunnen passen. Wij worden als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren. Om geestelijke offers te offeren. Dus geen letterlijke, geen vleeselijke offers. Nee, geestelijke offers. Ja. En die zijn voor God aangenaam door Jezus Christus. Ja. Overal gaat het er ook om. Het is door Jezus Christus, door dat Hij dat offer heeft gebracht. En dat Hij nu zijn leven in dienst stelt van zijn volk. Nou, zomaar wat schriftplaatsen waar natuurlijk veel meer over te zeggen valt. Maar gewoon om even te laten zien dat ook het Nieuwe Testament die dingen noemt, die offers. En daarbij ook terugverwijst natuurlijk naar de offers zoals die gebracht werden in oud-testamentische tijd. Nou ja, met een concordantie vinden jullie er vast nog veel meer. Ik heb er ook veel meer gevonden, maar... Het leek me goed om het hier maar bij te laten. We gaan volgende keer verder met dat koperen wasvat, waar ik al even een plaatje van liet zien. Ik heb nog wel overigens, dat wilde ik dan nog wel even doen, want we hebben het vooral voor de pauze gehad over dat brandofferaltaar. Na de pauze ben ik wat uitgezwemd over, vooral over die offers. Maar ik wil nog even samenvatten in een tiental punten, dat leek wel mooi in dit verband, en een tiental punten waar dat brandofferaltaar nu eigenlijk voor staat. Het is een beeld van de verhoogde Christus. En nou, al die dingen die we gezien hebben in die beschrijving, die wil ik gewoon even puntsgewijs naar voren brengen. Twee dia's van 5 punten, leek me ook mooi. Twee tabletten van 5, zoiets, van 5 punten. Het brandofferaltaar is een beeld van de verhoogde Christus. Nou, waarom? Het is hout, overtrokken met koper. Het is vergankelijkheid, vergankelijk materiaal dat onvergankelijk wordt gemaakt, onvergankelijkheid aandoet. We hebben de 5x5 gezien. Genade in het kwadraat, in het vierkant ook, hè? Eenheid, zoals God heel deze schepping gaat brengen onder zijn genade en tot eenheid gaat brengen door het bloed van het kruis, door Christus. Heeft een hoogte van 3 ellen, dat brandofferaltaar. Spreekt van verhoging op de derde dag. Wij zouden wellicht denken van arbotechnisch is dat precies goed, 3 ellen, maar ik weet niet of het daar ook mee te maken heeft. Nee, ik denk het niet. Maar het heeft een hoogte van 3 ellen, verhoging op de derde dag. 4 hoornen op de hoeken van het altaar. Spreekt over de koningschap, over de 4 hoeken, de 4 windrichtingen der aarde, over heel de aarde dus. Ja, vierkant, eenheid, dat noemde ik al. De 4 die tot 1 gemaakt zullen worden door hem. Koper spreekt van reiniging en van verzoening. Een net, alles in het net wordt opgetrokken, ook verhoogd dus. Die ringen, die vier ringen, ook weer vier trouwens, heb ik niet eens bijgezet, maar die spreken ook weer van onvergankelijkheid, hè, van de, door het ringetje halen, de onvergankelijkheid ingaan. En dat altaar werd gezalfd, en dat is, zalven is Mashiach in het Hebreeuws, dus het werd gemaakt tot de Messias. Ja, en als laatste die opstijgende offers, die brandoffers die erop werden gebracht, ja, die verwijzen natuurlijk naar de opstanding. Nou, dit is samengevat wat ik over dat brandoffer altijd naar voren wilde brengen. Dat zijn best wel veel details, hè, en daar had het in de pauze ook al even over. En dat wordt steeds makkelijker, omdat we diezelfde dingen, hè, sittimhout, koper en goud, dat soort zaken, dat komt telkens weer terug. Ja, ja, dus dat, het wordt steeds makkelijker. Maar we gaan gewoon volgende keer verder met dat koperen wasvat.